Daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0.
Reinders, schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in.
En een hensbal, strafschop, zo wat een start is dit zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby, nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door, Dumfries, Weghorst, wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederland zelf van Memphis Depay.
Weghorst, ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens, Dumfries.
Hij is terug, Jorginho Wijnaldum, opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Het is EK dag nummer 31 van het toernooi in Duitsland. Een andere dag dan wij hadden gedacht dat het zou worden. De finale Engeland-Spanje vond plaats. Nou ja, wij nemen dit op voor de finale, wat best wel onwerkelijk is en onrealistisch. Maar er is een hele hoop gebeurd.
Tja.
Tussenliggend.
Ja, zeg dat wel. Dus inderdaad, het is nu zondagmiddag. Ja. We hebben toch besloten om een aflevering met elkaar te maken. Omdat we zijn een maand lang intens met elkaar opgetrokken. Luisteraars hebben intens meegeleefd dat uiteindelijk jij, het gaat hier om jou, je gaat het hele verhaal uitleggen, maar toch heb besloten van dit is iets wat ik wil delen. Hmm. Misschien juist ook vanwege die betrokkenheid een maand lang. Maar om terug te gaan denk ik naar zaterdagochtend. Want
ik denk dat we misschien eerst even moeten schetsen. De mensen hebben de laatste podcast kunnen horen dat ik naar de schoonouders was geweest. Ja. En naar de Vierdaagse in Nijmegen. En we hebben één keer gelogen deze maand. Ja. En dat was in deze uitzending van zondagochtend. Omdat we hadden die zaterdag vrijgenomen als het ware. We hadden dat gesprek met Edson Braafheid van tevoren opgenomen. En ook die twee korte stukjes die daarvoor zaten.
Ja.
Dan waren we na 30 dagen een keer een zaterdag vrij.
Ja.
Dan kon ik met mijn vriendin mee naar Nijmegen. En dan zouden we op zondagavond na de finale weer
helemaal opgeladen voor die finale.
Ja, eigenlijk de laatste punt zetten op een hele mooie en leuke manier.
Zeker.
Nou ja, dat was de bedoeling. Ik had een drukke planning voor de zaterdag. Jij ook, volgens mij. En ik heb ook verteld dat ik een racefiets had gekocht.
Ja.
En die wilde ik graag uitproberen. Dus op zaterdagochtend heb ik dat wielrenpakje aangedaan en die fiets naar beneden getild. En ik voelde me gewoon goed. Lekker vrije dag, goed ontbeten. Prima. En ik loop naar buiten. En na 10 of 15 meter ben ik onwel geraakt. In elkaar gezakt. Dus ik ben nog niet op die fiets gaan zitten. Dat was eerst nog even een twijfel van, ik wist het niet precies meer. Maar uiteindelijk kon je op camera beelden van het tankstation zien dat ik gewoon met die fiets aan mijn hand gewoon in elkaar ben gezakt. Wat best wel lijp is.
Zeker.
Zeker voor een jonge jongen van 30. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gelegen. Maar toen ben ik gevonden door een omstander. Ik werd wakker en ik zag hem bellen. Dus ik dacht van hij is de ambulance aan het bellen. Schrok daarvan. Want je eerste reactie is van, doe maar niet. Het is overdreven. Terwijl je eigenlijk, dat is een soort gekke reactie. Toen heb ik heel even met hem gesproken. En toen ben ik nog een keer onwel geraakt. En hij zei van dat ik echt lag te trillen en zo. Wat volgde was best wel toeters en bellen. De politie kwam. De ambulance kwam met sirenes aan. Die namen me in de ambulance. En ik dacht eigenlijk van die gaan zo meteen. Ik zei van ik woon hier.
Ja.
Dus die vrouw deed even mijn bloeddruk meten en zo. En ik dacht echt van die zeggen zo meteen van ga lekker in je bed liggen. Rust even uit.
Ja.
En let goed op jezelf. Maar niets was minder waar. Ik kreeg zo'n infuus en mijn bloeddruk was echt heel erg, of mijn hartslag was echt heel erg laag. Ik denk dat die nog nooit zo laag is geweest. Nee. Ik was ook lijkbleek en ik voelde me echt heel erg slecht. Dus je kreeg zo'n infuus met allerlei dingetjes. Ja, en toen naar het ziekenhuis.
Ik ben me rot geschrokken.
Ja.
Het was bizar. Wij zaten eigenlijk nog een beetje normaal te appen, zoals we dat dit EK iedere ochtend denk ik hebben gedaan. Dan weet ik veel, sturen we dingetjes van Insta naar elkaar door. Of op Twitter kom je eens wat tegen. En dat ging, voor mijn gevoel, was het niet een andere ochtend dan al die andere ochtenden. Tot jij een beetje half in dat gesprek opeens zei van, ik moet je trouwens wel iets vertellen.
Ja.
Ik ben onwel geworden, ik lig nu in het ziekenhuis, ik ben met de ambulance afgevoerd. Waarop ik echt een soort kortsluiting kreeg van, ik las het drie keer. Ik dacht van, is dit nou een doorgestuurd bericht uit een andere groep? Of zeg maar, ik kon het niet plaatsen dat het om jou ging. Dus ja, ik schrok me dood. Gelukkig kon ik je toen wel bellen en ja, was je aanspreekbaar. Dat was vanuit het ziekenhuis.
Ja,
denk
want ik denk dat dit rond 11 uur of zo is geweest.
Ja.
Dat ik onwel werd en met de ambulance en zo. Dat is tussen 8:15 en 9:30 ochtends gebeurd. Ja. En de eerste 1,5 uur in het ziekenhuis heb je alleen maar onderzoekjes en testjes en zo. En daarna mag je voor het eerst je telefoon pakken. Ja. Maar je eerste reactie is van, oh shit, dit is een teken van zwakte of zo. Dit deel je niet zomaar met iemand. Dus toen heb ik mijn vriendin natuurlijk een berichtje gestuurd van, hey, kom zo snel mogelijk hierheen, want dit en dit is er gebeurd. En mijn vader en mijn moeder uiteraard. En dan ga je kijken van, oké, hoe gaan we dit verder aanpakken? Uiteindelijk heb ik het best wel veel mensen verteld, want ik vind het helemaal geen teken van zwakte. Ik denk dat heel veel mensen heel erg druk zijn en zichzelf wel eens voorbij lopen.
Ja.
En dat is ook de oorzaak, hè. De afgelopen 30 dagen hebben we best wel eens gezegd dat het af en toe wel pittig was. Nu zeiden we ook van, ja, je moet niet doen alsof voetbal kijken en dan 's avonds een radioshow maken het allerzwaarste beroep ter wereld is. Is ook zeker niet zo. Maar ik werkte er ook nog een beetje naast. Dus ik deed wat andere podcastproducties. Heb wat draaidagen gehad. Ben zelf heel erg slecht in afkoppelen.
Ja.
Dus jij zei van, ja, dat is jouw kracht, maar ook je zwakte.
Ja.
Zelfs gisteren was ik bezig met, oké, wat doen we met de show?
Ja, en heel eerlijk, het feit dat we nu deze show aan het maken zijn, zegt mij heel veel van, het is in, ik heb dit naar je van, het is inderdaad je kracht en je zwakte. Mm. Want ja, wat mij betreft, we hadden dit op allerlei manieren kunnen invullen. Ja. We hadden zelfs kunnen zeggen, we gaan er niet zitten. En weet je, de laatste show is al geweest. Ja. Pak alle rust die je nodig hebt. Maar ja, toch het feit dat jij uiteindelijk na wat overdenking hebt bepaald van, ik wil dit juist vertellen. Juist ook omdat je zegt, veel mensen zijn druk en worstelen hier mee. Ja. Zeker in onze leeftijdscategorie. Je hoort het heel vaak natuurlijk. Ik vind het je sieren en ik hoop dat dit ook het laatste is wat je de komende weken eventjes doet. Dat je echt plat gaat en vakantie gaat vieren.
En dat is ook het moeilijke, hè? Want hierna had ik wel vakantie staan, maar daar staan nog steeds een paar edits in en een paar draaidagen. Ja. Het is nooit helemaal afkoppelen. Ik ben dan freelancer en dat vind je dan best moeilijk, want dan moet je mensen teleurstellen en dan kiezen ze voor iemand anders. En straks doet hij je beter dan ik. Dus weet je wel, dat houdt,
dat is die freelance-markt.
Ja, dat houdt zich dan altijd in de greep. Alleen ja, dat is nu wel het belangrijkste om gewoon echt een paar weken niks te gaan doen na dit toernooi. Maar ja, ik voelde me de laatste week ook echt wel opgejaagd en zo. Vrijdag heb ik zelfs nog Gwen op een gegeven moment een berichtje gestuurd van, ja, het gaat gewoon echt niet goed. Ik voel me gewoon, ik zit niet lekker in mijn vel. Nee. Alleen, heel eerlijk, ik heb er ook over nagedacht om deze podcast niet te maken. Ik heb er zelfs over nagedacht om vanavond gewoon de finale te bespreken. Weet je wel, met jou alsof er niks aan de hand is en zo. Maar
ja, dat was gisterochtend jouw reactie.
Ja.
Van, ik ga even plat, anderhalve dag. Vanavond maken we gewoon die finale en daarna pak ik mijn rust.
Nou ja, maar het is, ik ben 30 en mijn hele leven, er zit wel eens wat tegen, maar op gezondheidsgebied en zo eigenlijk niet. En ik heb altijd gedacht van, ja, ik gewoon pushen tot de limit.
Ja.
En mij overkomt dat niet.
Nee.
Alleen dit is gewoon een waarschuwing. Uiteindelijk is dat ook, hè. Ik heb heel veel onderzoekjes gehad. Dan krijg je zo'n ECG-filmpje en je krijgt je bloeddruk en er wordt bloed afgenomen en al die waardes worden bekeken en zo. Alles is goed. Ik heb een fit lichaam, ben eigenlijk fitter dan ooit, sport veel, zorg redelijk goed voor mezelf.
Uiteindelijk ook een nachtje geslapen om zeg maar 24 uur te monitoren, hè, in het ziekenhuis.
Want ze dachten eerst van, je mag 's middags naar huis, maar toen zagen ze toch een lichte afwijking die uiteindelijk heel normaal bleek, maar door de omstandigheden en door wat er 's ochtends is gebeurd, zeiden ze van, ja, we gaan je gewoon 24 uur
geen risico
hier houden. Nee, uiteindelijk zei die arts zei van, ja, het was een fagale impuls. Dus het is gewoon het lichaam dat zegt van, hey, tot hier en niet verder. Ik schakel uit.
Ja,
de ultieme wake-up call. Ja, en dat is ontzettend schrikken natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, het is de noodgreep, de noodrem van het lichaam. En ja, dan we hebben elkaar heel veel gesproken deze maand en ook nadat dit is gebeurd. En het is wel apart.
Ja, je zat er gistermiddag al in het ziekenhuis.
Ja, zeker.
Een uur op bezoek geweest.
Nee, zeker. Ja, dat was natuurlijk ook wel bizar. Maar ja, dat voelde wel het beste in ieder geval. En dat was fijn. Maar ja, juist ook wat je zegt. Want jij bent iemand die altijd zeg maar doorgaat. Ik denk dat wij dat het daarom ook een klik is. Hè? Dat ik buiten dat we vrienden zijn, maar het is nogal intens om een maand lang zo'n show met elkaar te kunnen maken. Dat kan denk ik alleen als je zeg maar dezelfde werkethiek hebt, dezelfde motivatie. En jij, wat je zegt, de afgelopen anderhalve week of zo voelde je al. Al matig.
Ja, terwijl, ik heb het al een paar keer aangegeven. Ja,
terwijl waar ik juist dan het gevoel had van die groepsfase was heel intens met die drie potten per dag. En nou, vaker gezegd, dan hadden we een werkdag van twee tot twee, zeg maar praktisch gezien. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. En ik was daarna wel weer redelijk aan het opladen. En nou, die eerste wedstrijd begon om 9 uur. Je had overdag wat de ruimte voor andere dingetjes. Terwijl ik jou eigenlijk steeds meer een beetje zag aftakelen. Ja. Waar ik juist een beetje aan het weer aan het opladen was, kracht aan het hervinden was. En dat had eigenlijk al, misschien dat je in je onderbewustzijn voelde je al van dit is een signaal. Mm-hmm. Voor mij had dat misschien ook meer een teken moeten zijn dat ik dacht van, er gaat iets niet goed, want zo, het past niet bij jou.
Nee, helemaal niet. En inderdaad, we streven naar het beste product, elke dag dingen willen maken. En heel eerlijk, ik denk ook niet dat deze dagelijkse podcast mij genekt heeft, maar wel de dingen die ik er nog steeds omheen deed. Mm-hmm. En daar ben je zelf wel verantwoordelijk voor. En heel eerlijk, ik ben wel natuurlijk heel erg geschrokken. Want voor hetzelfde geld was het wel fout geweest. En of word je niet zomaar door een random iemand op straat gevonden. En ik heb dit deze maand met zoveel plezier gemaakt dat ik het ook per se vandaag wilde afmaken. En ja, ik denk dat er heel veel mensen in een situatie zitten dat je eigenlijk al het gevoel hebt dat je jezelf voorbij loopt. Tegelijkertijd denkt van ja, maar dat overkomt mij niet. Er is maar zoiets nodig en het gebeurt je wel. En daarom wilde ik het wel delen. Ik ben dus vanmiddag, een paar uurtjes geleden, ontslagen uit het ziekenhuis. En alles is goed en ik hoef ook niet meer op controle te komen. En het ziet er allemaal goed uit. Ik moet alleen goed voor mezelf gaan zorgen. Ja. Dus morgen ga ik wat opdrachtgevers bellen en zeggen van de komende weken ben ik er niet. En dan, zelfs nu schreeuwt nog alles in mij van maar dan en pas op, dit en dat. Straks gaan ze weg. En mensen omheen zeggen ook van als ze dan na een maand niet terugkomen, dan was het blijkbaar niet zo belangrijk.
Ja, misschien dat. En ik denk dat de belangrijkste conclusie hieruit natuurlijk toch moet zijn van luister naar je eigen lichaam, luister naar je gevoel. En angst is sowieso natuurlijk een slechte raadgever. Maar helemaal wat betreft dit, ik denk dat voor iemand zoals jij, die komen altijd wel weer andere dingen dan op
het pad. Tuurlijk.
Tuurlijk zou het kut zijn als je een opdrachtgever verliest. En het is ook gewoon inkomen. Je hebt ook huur die je maandelijks moet betalen en brood op de plank. Ja. Maar wat is erg dat je straks helemaal finito ergens in de goot ligt. Omdat je gewoon al je reserves hebt opgebrand. Ja. Want dat is eigenlijk dit signaal van je lichaam.
Ja, zeker.
Het is niet dat je even 2 weken nog hard hebt doorgewerkt. En dat het is gewoon opbrand. Ik denk van maandenlang eigenlijk. Een soort overwerk.
Een soort climax.
Iets. Wat er dan nu uitkomt.
Ja, en ik vind
kijk, dat moeten mensen misschien corrigeren die medisch onderlegd zijn. Maar ik merk het vaker bij mensen die heel hard werken. En ik heb het ook in mijn familie gezien. Op het moment dat je dan vakantie hebt en vrijheid, dan worden ze ziek. Of dan, iets in jouw geval is dan wel heel extreem. Maar dat is toch ook volgens mij juist op het moment dat je kan ontladen. En het was onze eerste vrije dag in
weken. Ja.
En dan gebeurt het.
Ja, dat zei de dokter ook hoor, toen ik het uitlegde. En ze zeiden gewoon van dit is niet een hele gezonde en houdbare situatie. En wat ik zei, ik was de laatste week al geprikkeld, niet mezelf, chagrijnig. En ik vind het ook wel spannend om te delen. Want we weten hoeveel luisteraars we hebben. Er wordt ontzettend met ons meegeleefd. Het is ook niet om aandacht voor mezelf te vragen, maar meer, wees je gewoon daar bewust van. Let ook op de mensen om je heen. En wees goed voor jezelf.
Ja.
En dat klinkt misschien allemaal heel zweverig, maar het is wel voor mij een soort wake-up call. En ik denk dat er hartstikke mooie dingen gaan komen in de toekomst. Ik heb gepland dat ik ongeveer een maand, dus tot 12 augustus, in elk geval niks ga doen. Hè? En dan gaan we weer het een en ander doen. Dan begint het voetbalseizoen natuurlijk ook weer. Maar
daar play je alweer op. Dat vind ik ook, ook wel mooi.
Ik had wel bedacht van ik ga tot 12 augustus wat rustiger aandoen. Ja, alleen rustiger aandoen zitten dan nog altijd steeds dingen in.
Dus je hebt nu echt niks lege feest.
Ja, ik wil ook echt even Instagram weg, Twitter weg. Ja. Daar zit je ook de hele dag op.
Allemaal prikkels.
TikTok weg. En dan gewoon een beetje op vakantie.
TikTok je nog wel houden? Of?
Ja, dat wordt dan vanaf 12 augustus komen daar
weer dingen
zo. Pak ik
hem even over.
Ja, sowieso is dat wel even goed om te benoemen. Mocht je nou een shirt of zo van Cruijff hebben gewonnen en je krijgt geen contact met mij, want dat is goed mogelijk, stuur dan even een berichtje naar Thijs of naar ons e-mailadres?
Ja, contact@hetsportpaleis.nl. Ja. Daar zijn we sowieso bereikbaar op. En ja, doe dat ook vooral. Dus de social media van Lars zal iets minder bereikbaar zijn. Maar het Sportpaleis en ook ik ben wel gewoon bereikbaar. Ja. Dus dat gaat er allemaal niet onder lijden.
Nee, en dan kan jij alsnog die shirts opsturen. Want dat is zeker niet de bedoeling. Het zou dan wel een hele goede smoes zijn om onder een paar shirts uit te komen.
Ik denk dat mensen daar wel doorheen kunnen prikken, ja.
Nee, dat denk ik ook. Wil je er nog meer over weten? Of, ja, is wel goed
ik ben
zo?
Wel gewoon benieuwd hoe voel je je nu?
Ja, wisselend.
Ja.
Eigenlijk van tevoren, de hele tijd heb ik zoiets gehad van oké, we moeten deze podcast maken en de kop verdient de staart. Want ik ben echt trots op wat we hebben gemaakt. Mm-hmm. Veel leuke dingen gedaan. En ik heb mezelf wel eens afgevraagd, waarom lopen er zoveel redacteuren bij, bij programma's, maar ook gewoon bij podcast. Nou ja, inmiddels ken ik het antwoord wel, want anders ga je alles zelf doen.
Iedereen zo,
En een half uur voordat jij kwam, had ik wel weer gewoon dat gestreste gevoel van, oh shit, wat gaan we nou weer doen en er tegenop zien. Nee, je voelt je gewoon een beetje opgejaagd, op, leeg.
Ja.
En het lichaam heeft de ultieme waarschuwing gegeven.
Ja, ik denk dat de belangrijkste les is. Ik vind het nogmaals dapper dat je dit wil vertellen. Ja. Ik hoop dat mensen ook voor zichzelf er lessen uithalen. Dat doe ik in ieder geval wel, want ik zie het heel erg inderdaad als een wake-up call van... we staan er een beetje hetzelfde in. Jij bent dan iets ouder. Je maakt er ook een beetje een grapje over. Toch dat leeftijd.
Ja, dat je toch 30 bent nu.
Ik denk niet per se dat het daarin zit. Want het zijn gewoon jonge gasten die
heel veel willen, geen keuzes kunnen maken en alles blijven doen.
Ik denk dat
voor
een hele
doen.
Generatie breed geldt. Dus wat dat betreft ook voor mezelf een wake-up call. Blij dat het zo is afgelopen uiteindelijk. Want gisterochtend schrok ik me echt helemaal dood. Ja. En ik vind dat je het mooi verteld hebt.
De mensen om me heen ook. Zullen we het nog even gaan hebben over de belangrijkste bijzaak in het leven? Voetbal, ja. Uiteindelijk hebben we toch een heel EK gezien. Ik wil het even hebben over de hoogtepunten, over de dieptepunten.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, de maand zit erop. We hebben bijna helemaal gered, die finale. Uiteindelijk net niet. Maar wat is het een reis geweest, hè?
Ja, bizar. En dit sowieso, die gebeurtenis met jou, dan ga je reflecteren. Maar ook, ik denk als dat niet was gebeurd, dan hadden we nu ook terug gaan kijken op al het waanzinnigste dat deze maand ons gebracht heeft. Ja, ik vind het nog steeds schitterend. We zijn eind april begonnen met het reguliere Sportpaleis. Ja, dat liep lekker en dat begon gestaag te groeien. Maar uiteindelijk is onze gezamenlijke passie natuurlijk gewoon voetbal. Ja. En als je dan weet dat het EK voetbal in aantocht is dan... en je maakt een sportprogramma op de radio... dan voelt het heel logisch om daar iets mee te gaan doen. Wel... Vet dat het zo kort dag dus eigenlijk is. Want we hadden het er met Pieter Zwart over. Die zegt, we zijn er al maanden mee bezig. Precies, jullie precies. Waarschijnlijk ook. Nou ja, wij denk ik een maandje van tevoren. En dat het van de eerste gesprekken met Giel.
Ja, en dat enthousiasme direct van hem. Dat vond ik heel erg vet. En daar hebben we ons ook in laten meevoeren.
Ja.
Volgende keer bereid je maar vast voor, Giel. Onderhandel ik wel een redacteur eruit. Want anders val ik weer rond.
Het ding is nog dat uit zijn mond wel kwam. Van willen jullie dan ook een redacteur erbij en een social media man. En ik denk dat ook wel weer tekenend is voor ons allebei. Van nee, we houden het juist bij ons, want dan weten we precies, kunnen we de kwaliteit waarborgen en dat je meer gaat irriteren dan. Ja, terwijl nu inderdaad zou je daar zeker 2-3 man bij moeten hebben.
Nou ja, en ook bijvoorbeeld als je naar onze social media kijkt, want dat heb ik bijvoorbeeld gedaan deze maand. En dan denk ik van echt 98% van de mensen die dezelfde studie heeft gedaan als ik, communication en multimedia design, is daar beter in dan ik. Gewoon je hebt super talentvolle jochies die echt super goed...
Het is echt een vak natuurlijk.
Ja, tuurlijk. En ik deed het er dan bij en dan werd het op een gegeven moment werd het al snel iets waarvan je dacht van... het is leuk, die clipjes, maar het kan gelikter, het kan beter. Dus dat is ook wel een les die ik heb geleerd daarvan, maar... Zonder gein dat we dit mochten gaan doen. Dat Bas van Teijlingen niet de minste jingle maker.
Zeker.
Al die dingen voor ons heeft gemaakt. Ik vind het nog steeds echt heel erg vet dat we onze eigen Barry Pirovano hebben als logo. En zo zijn we een beetje aan die maand begonnen.
Ja, vanaf het eerste moment met die finishing touch van inderdaad een Barry Pirovano, Bas van Teijlingen met die jingles. Ja, toen kwam dat persbericht natuurlijk op de maandag voor het EK. Ja.
Wie had dat geschreven eigenlijk?
over alles zelf doen gesproken. Ja, dat kwam natuurlijk uit mijn hand. En ook gewoon die quote van Giel hadden we zelf geschreven. We hadden natuurlijk naar hem gestuurd van vind je dit goed? Nou, fantastisch jongens, top. Ik was daar helemaal achter. Dus ja, dat was wel lekker. En ja, toen werd dat vanuit het ANP opgepakt, ja. Het persbureau. Ja. En een kwartiertje later zagen we onszelf op nu.nl. In de middag al bij de Telegraaf. En ja. Was het toch een beetje die mediakaterne die dat allemaal wel oppakte.
Heel als radio dingetjes.
Ja, radio. Het was zeg maar landelijk radionieuws. Dat kunnen we toch wel zeggen. En dat was natuurlijk ook waanzinnig. Dat gaf ook wel weer even een boost van... Wij hadden natuurlijk al... Ja, ik wil zeggen tering. Ik kan het ook wel zeggen. Tering veel motivatie om er gewoon een topmaand van te maken. Maar met dat duwtje in de rug, dat was echt een soort vliegende start.
Ja, dat blijft
start.
Ook wel bijzonder. Hè? Als je dan... tenminste, ik had het nog nooit meegemaakt dat zo'n artikel wordt gepubliceerd in de Telegraaf.
Ja.
En ik heb heel veel kritiek
topkrant,
op de Telegraaf.
Topkrant, nee.
Ja, de krant van Wakker Nederland. Ja. Maar... ja, dat is dan toch vet. Een juichmomentje dat dan wordt meegenomen. Ja. En wij waren op dat moment onderweg naar Rotterdam, naar onze partner Kruijf.
Ook even de laatste puntjes op die zetten.
Ook dat, weet je, die deal is ook helemaal zelf gemaakt. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus wat dat betreft zijn zoveel dingen zo leerzaam geweest. En dan was de maand nog ineens begonnen.
Nee, klopt. Ja, dat was prachtig. Ik zit nu nog even aan dat Telegraaf-artikel te denken waar dan stond dat Lars... Komma Jesse en Thijs en
Joker.
Toch die redacteur die we dan missen nu. Hè?
Ja. Had ik mezelf maar een twee kunnen splitsen.
Had je wel meer rust geweest.
Ja. Hey, een maand dingen gemaakt. Wat vind je dan het mooiste? Wat was voor jou het hoogtepunt?
Moeilijk kiezen. Ik denk, ik vond eigenlijk, buiten dat ik echt enorm heb genoten van al het voetbal dat we hebben gezien en dat het ook voor het eerst voelde alsof je gewoon een goed excuus had om alles te kijken. Want normaal in zo'n maand dan heb je toch andere werkverplichtingen. Ja, nu alsnog ook tussendoor wel een beetje, maar of dat je met vrienden natuurlijk op vrijdag of zaterdagavond, die is vrij snel ingevuld. Ja. En nu was het altijd, sorry boys, moeten we radio maken. En dat is aan de ene kant dubbel, want we hebben er allebei leuke dingen ook door moeten afzeggen en door gemist.
Ja.
Maar de andere kant is wel dat voetbal is toch mijn grootste passie. En dat ik van al die potjes gewoon genoten heb op een manier. Maar qua media maken en deze show vond ik wel eigenlijk dan de rustdagen nog leuker. Omdat we daar nog creatiever in moesten zijn met hoe je dat gaat invullen. Helemaal gaandeweg het toernooi waarin je op een gegeven moment soms 3 rustdagen achter elkaar had. En dat we dan uitstapjes hebben kunnen maken met die Fiat 500 naar Hedwiges Maduro en naar Pieter Zwart. Ja. Dat is eigenlijk mijn gezamenlijke hoogtepunt.
Jij? Nou ja, ik denk dat ik kies voor de wedstrijden van Oranje.
Ja.
Die ik voor het eerst op een hele andere manier heb beleefd. Want normaal tijdens een eindtoernooi kijk je dat inderdaad lekker met je vrienden of in de kroeg. Of op een andere manier thuis voor de bank. Maar nu waren we echt aan proberen alles daaruit te halen. Dus alles meepennen. Echt proberen op de inhoud te zitten. Die show zag er ook iets anders uit. 30 minuten lang. Gewoon analyseren.
Ja.
Ik vond het heel erg vet dat we na Engeland bijvoorbeeld geen aandacht besteden aan de scheidsrechter, maar veel meer over het middenveld. En of mensen het er dan mee eens zijn of niet. Hè? Bijvoorbeeld op TikTok kregen we wat reacties. Ja. Die waren het niet eens met onze kritiek op Schouten en Reinders. Dat mag. Dat maakt voetbal ook zo'n mooi spelletje zo nu en dan. Dat je er met z'n allen over kan praten en dat wij het dan vaak met elkaar eens zijn en heel af en toe niet. Dat is lekker. Maar daar was ik denk ik wel het meest trots op. En dan de mensen die altijd de podcast hebben geluisterd, die hebben dat niet doorgehad. Maar op de radio zeker wel. Dan kwamen er even 3-4 nummertjes in. Dan gingen wij supersnel al die reacties kijken, die eruit halen. Dan dat weer snel in de show verwerken. En ik denk de allerbeste show die we hebben gemaakt is die na de halve finale tegen Engeland. Teleurstelling weten om te zetten in iets van analyse, iets van houvast.
Ja.
Daar ben ik wel echt trots op.
Ja, inderdaad. Ja, nu je het zo zegt, vind ik dat is qua werk was dat ook nog wel een grotere uitdaging dan die interviews met Pieter en Hedwiges, wat je natuurlijk... Dat zijn interviews zoals we dat al talloze keren hebben gedaan. En dat kan je gewoon voorbereiden. Ja. En daar zit niet heel veel druk of spanning achter. Terwijl die analyse van Nederland-Engeland, daar zit spanning niet zozeer. Maar wel de druk van, je komt eigenlijk, die wedstrijd is klaar.
Je staat
maximaal 5 minuten later zitten wij in die studio en ben je live. En, en moet je alles paraat hebben. En ik vond dat ook wel de vetste momenten. En dat waren ook wel shows waarna je, als je dan thuis komt, dat je gewoon nog 2 uur naar het plafond ligt te staren van zoveel adrenaline en hype. Van en dat is natuurlijk ook zeg maar de uitputtingsslag geweest. Dat je presteert echt op de toppen van je kunnen. Zeg maar. Je hele lichaam staat aan om daar alles in te kunnen stoppen in die 1,5 uur radio.
Ja. Hey, wat viel er tegen? En dan niet zozeer voor ons, maar op het EK voetbal zelf.
Ja, toch een beetje die knock-out fase in algemene zin.
En beetje, het... inderdaad, dat is een leeglopende ballon.
Ja, ja.
Die, het is dat Nederland ver is gekomen.
Ja, dat compenseerde veel. En ook, zeg maar, kijk, wij zijn niet neutraal. Maar als je objectief naar die potten zou kijken, dan waren de wedstrijden van Nederland denk ik ook de leukste wedstrijden. Ja. Want daar golfde het nog wel in op en neer en daar gebeurde nog het meest. Maar verder is toch ja, een toernooi dat zeg maar zo sensationeel en spectaculair begon in de groepsfase, mede geholpen door al die kleine landen die er opeens bij zaten en die allemaal best wel leuk voetbal speelden. Dat hebben we veel minder gezien in de knock-out fase, waar ja toch een beetje Southgate, de Shams en in mindere mate Koeman de toon hebben gezet voor niet willen verliezen en ja, resultaatvoetbal spelen, wat heel begrijpelijk is en het legt ze allemaal geen windeieren.
Nee.
Maar ja, voor ons als liefhebbers was dat wel minder.
Ja, nee, ik sluit me daarbij aan. Ik vind dat ook een enorme teleurstelling. Ik vind qua landen was natuurlijk een Kroatië, een Italië, dat soort landen vielen tegen. Nou ja, Kroatië is toch een beetje mijn stokpaardje geworden. Ja. Ten opzichte van jou, maar ook ten opzichte van Pieter Zwart, ten opzichte van Marciano Vink.
Ja, het troeft alle kenners af.
Wel een lekkere stok geweest om mee te slaan. Ja. Maar ja, dat soort landen had je meer van verwarmen. En het zorgt dan wel weer voor verrassingen. Had je voorgesteld dat Slowakije gewoon wel die wedstrijd tegen Engeland over de streep had getrokken. In Georgië zijn ze waarschijnlijk nog steeds trots op het land.
Ja.
Ik weet niet precies hoe ze in Duitsland naar dit Duitsland kijken. Maar ik verheug me nu al op het Duitsland dat we gaan zien in 2026.
Ja, zeker.
Op het WK in Amerika, Canada en Mexico. Sowieso is dat een toernooi waar ik nu alweer uitkijk. Ja, wat mij betreft leggen we de contracten alweer klaar en krijgen we dan een WK-sportpaleis.
Kunnen we daar ook met de planning een beetje rekening mee houden.
Precies,
De rest helemaal leegvegen.
Dan komt het heus wel goed. Ja. Niet te veel vliegen daar in Amerika. Nee. Weet je wel, vaste thuisbasis. Dat de BBC ook. Hè. Die zaten gewoon het hele toernooi in Berlijn.
Ja.
En af en toe gingen verslaggevers uitvliegen. Maar Gary Lineker zat gewoon daar.
Ja, nou, dus dat lijkt mij ook wel wat.
Zitten in Washington of New York.
Ga even lekker stadje uit.
Precies, precies. Ja, lekker weer.
Ja.
Dat zie ik wel zitten. Wie is voor jou de beste speler? En dan vind ik eigenlijk, of niet de beste zijn, maar waar heb je het meest van genoten?
Ja, dat is Fabian Ruiz van Spanje. Ja,
eigenlijk al sinds wedstrijd 1.
Ja, zeker. En ook wat ik toen volgens mij ook wel in de show zei, van tuurlijk wist ik dat het bij Napoli een goede middenvelder was, en een hele goede middenvelder was. Maar ja, bij Paris is dat er toch echt beduidend.
Een beetje teleurstellend, ook uit de picture geraakt, speelt niet alles.
Nee, en het is wel een jongen die niet in zijn eentje wedstrijden gaat beslissen, maar hij heeft juist die ploeg om zich heen nodig. En voor mij is dit de ideale verbindingsspeler. Echt een prachtige nummer 8, zeg maar. Ja. En ook nu in die Spaanse ploeg. Hè, want nogmaals, we nemen dit voor het EK-finale op. Ik hoop dat ze hem winnen.
Ja.
Maar dan zou je misschien logischer zeggen Williams, Jamal, Rodri zelfs. Dat zijn de echte smaakmakers van Spanje. Maar voor mij is het Fabian Ruiz met die ozo functionele techniek. Het snelle draaien, die prachtige balcontrole en toch dat linkerbeen waar hij echt een geweldige trap in heeft. En ja, dat blok met Rodri en Fabian Ruiz. Ik denk dat je als ploeg je kan druk zetten wat je wil. Je kan plannen bedenken. Je kan het allemaal op de tekentafel bedenken. Maar daar is zo verdomd weinig tegen te doen. Dat ik Fabian Ruiz.
Ja, heel erg mooi. Als ik naar mezelf kijk, dan word ik toch een beetje chauvinistisch. Maar dan pak ik wel juist de spelers die niet per se heel erg nauw bij mij liggen. Jerdy Schouten,
daar
heb ik echt van genoten. Ik vind hem echt een van de beste spelers dit toernooi. En ik geef het je maar te doen, Frenkie de Jong. De beste speler van het Nederlands elftal valt uit. Jij wordt zijn vervanger. Hij heeft echt voor mij wel laten zien op die wedstrijd tegen Engeland, wellicht na, dat hij echt een heel hoog niveau kan bereiken. En het gaat wel eens over Borussia Dortmund. Nou ja, ik hoop heel stiekem dat het nog een stapje hoger wordt.
Ja.
En dan weet ik niet precies of hij het gaat redden, maar iets in mij zegt dat best wel kan. En ook bij het Nederlands elftal, Cody Gakpo, gewoon de individuele actie van hem. En als je ziet hoe hij nog gegroeid is ten opzichte van het WK in Qatar, die stap van PSV naar Liverpool, hoe dat tot uiting komt. Ja, dat vind ik waanzinnig om te zien. En als ik dan ook nog een momentje mag kiezen, dan die paas bij buitenkant voet van Florian Wiertz.
Ja.
Dat is ongeveer alles voor mij. Ik vind Florian Wirtz en Musiala eigenlijk, ook die twee bij Duitsland.
Ja.
Ja, en bij Wirtz baalde ik best wel dat hij op een gegeven moment moest wijken voor Sané. Want daar was ik helemaal niet van gecharmeerd, zeker dit toernooi niet. Maar als je die gasten ziet, ja, dan was dit gewoon echt een Duitsland om van te houden. Met al die gasten eromheen, maar ook met een Füllkrug die elke keer inviel. Ja, en die bal van Wirtz was dus echt de kers op de taart en allesomvattend voor... Ja, bijna liefde voor die ploeg.
Nee, zeker. Dat was echt kunst. Vooral dat hij vanaf rechts natuurlijk naar binnen trok. Ja. En hem dan door de as kan spelen. Er zat zoveel factoren die paas zo complex maken. Want we zien wel eens iemand die op linksbuiten alle ruimte krijgt. Die bal in vrijheid geven. Maar hier zat ook echt druk op. En er was weinig ruimte. En hij snijdt volgens mij tussen drie uitstekende benen door. Ja, dat was
dat vind ik ook wel vet aan hoe wij dit toernooi hebben gevolgd. Hoe intens. Dat eigenlijk de momenten die mij het meest bijblijven, geen eens wedstrijdbepalende momenten zijn geweest. Maar hoe blij wij waren met die aanname van Kvaratskhelia, weet je wel.
Ja.
Dat was bizar.
En ik zie ze ook gelijk weer helemaal voor me.
Ja, en dat is dan ook helemaal niet in die podcast gespeeld. Want je hebt echt alles gezien en je hebt echt van sommige momenten genoten. Je hebt echt van sommige dingen gebaald. En deze momenten pik je er zo weer uit. Dus dat vond ik vet. De grootste verrassing voor jou, dat mag een land zijn, een coach, een speler.
Dat is toch misschien niet het meest verrassende antwoord, maar Georgië. Omdat daar verwachtte ik heel erg weinig van. De debutant op een EK.
Werd echt bij de bookies verreweg het minste van verwachten.
Ja, en dat heeft er denk ik ook gewoon mee te maken. Natuurlijk ook al in die voorbeschouwing dan zie je wel. Nou, ze hebben wel Kvaratskhelia en Mikotadze voorin rondlopen. Dat zijn wel lekkere counterspelers. Maar ja, het is geen Europese top. En als je dan die twee spelers, zeker Kvaratskhelia ook vanaf de tweede wedstrijd, eigenlijk in topvorm kan krijgen. En dat is natuurlijk ook zo. Toernooien, dat gaat ook heel erg om momentum. Hè? Van zijn je beste spelers op de top van hun kunnen? Een Wesley Sneijder in 2010. Ja. Dat wint wedstrijden voor je, zeg maar, toen voor het Nederlands elftal. En ik vond het echt vet dat juist die twee sterspelers, Mikotadze en Kvaratskhelia, waar ze in de eerste wedstrijd nog elkaar moeilijk vonden en elkaar niet helemaal begrepen, dat het vanaf de tweede wedstrijd viel dat zo fantastisch in elkaar. En ook met de rest van dit ploeg. En dat je dan centraal achterin Guram Kasia nog hebt. De Vitesse-legende die dan nu nog steeds gewoon de motor van dat elftal is, die alles bij elkaar houdt. En ja, buiten dat ze echt uitstekend hebben verdedigd en gedisciplineerd, hebben ze ook gaandeweg het toernooi steeds beter voetbal gespeeld met flitsende combinaties.
Ze zijn echt ingegroeid.
Ja, dus dat daar enorm van genoten.
Ze hebben zowel tegen Portugal als Spanje echt een visitekaartje afgegeven. Ja. En laten zien dat ze er gewoon bij hoorden. En dat vond ik dit EK sowieso wel. Want net boven hun bij de boekjes stond Slowakije. Er werd ook niks van verwacht, ook niet door ons. Nou ja, die halen het dan ook. En die verliezen dan jammerlijk van Engeland. Zeker als je ons vervolgt dan ook nog ziet met het Nederlands elftal. Maar dat zijn wel hele grote verrassingen. Ook denk ik, uiteindelijk Spanje met de La Fuente. Tuurlijk was het van tevoren een outsider, maar zeker geen topfavoriet. Met het voetbal, wat ik het aller knapste vind, en dat is misschien wel van het hele toernooi, is dat als je als trainer ergens komt, nou ja, de La Fuente werkt al jarenlang in de jeugd van Spanje, maar als je dingen doet die gewoon het systeem veranderen. En het systeem is hier letterlijk, want ze gingen geen tiki-taka meer spelen, maar directer. Ja, daar moet je echt ballen voor hebben. Kom bij Ajax en ga 4-4-2 spelen. Ja, dat is praktisch onmogelijk.
Ja.
Maar dat is bij Spanje en tiki-taka voetbal ook. Sinds 2008, Aragonés volgens mij was toen de bondscoach. Ja, spelen ze alleen maar zo.
Ja.
Dat is toch niet normaal?
Nee, zeker. Wel ook denk ik geholpen door het feit dat hij als jeugdtrainer en jeugdbondscoach al veel spelers kende van die selectie. Ja. En Spanje ook niet echt de grote vedettes natuurlijk nu heeft in de ploeg.
Nee.
Het zijn allemaal wel of jonge gasten of typen zoals Rodri, die meer in dienst van het elftal spelen. Fabian Ruiz al genoemd. Dus dat maakt eigenlijk dat ook een De La Fuente dit kan doen. Want bij een Portugal met Ronaldo of bij een Frankrijk, dan zeggen zij ook van wie ben jij, joh? En bekijk het even. We doen het al jaren zo. Alles bij die Spaanse ploeg is in elkaar gevallen. Zeg maar de liefde voor voetbal spat er vanaf. Maar ook de samenwerking tussen technische staf en spelers.
De jeugdigheid.
Dat inderdaad dat frivole spelen. Die ook in staat zijn om dingen op het veld zelf op te lossen en elkaar aan te vullen. Ja, een hele complete ploeg en ja, zwaar van genoten dit toernooi.
Ja, en ook met gewoon gasten van Bilbao en Real Sociedad en zo.
Heel echt vet.
Ontzettend knap. De grootste tegenvaller en ook hier land, speler, bondscoach.
Kroatië. En ook daarbij, zeg maar, Modric. Want ik keek er heel erg naar uit om hem weer veel te zien spelen. Hij heeft natuurlijk een jaar met best wel veel reserverollen achter de rug bij Real Madrid. En ja, hij is 38 of 39 ondertussen. Dus je kan natuurlijk ook niet meer verwachten dat hij die hele ploeg wel in zijn eentje bij de hand neemt, zoals hij dat vroeger heeft gedaan. En in het jaar dat hij die gouden bal won in 2018, denk ik. Maar alsnog heeft Kroatië meer middelen. En was het voor mij, jij zei ze inderdaad al van ze zijn over de heel. Voor mij was het ook wel dat ze er net iets overheen waren, maar dat ik nog wel het gevoel had van dit zijn zulke ervaren rotten die ook, zeg maar, dat balkangif in zich hebben. Die persen er nog wel een goed toernooi uit. En ja, daar is heel weinig van terechtgekomen.
Ja. Nee, ja, dat ben ik wel met je eens. Zelf ga ik toch meer in de Franse hoek. Deschamps heeft mij heel erg tegengevallen. Maar in het verlengde daarvan ook wel Kylian Mbappé. Zij het door omstandigheden en die wedstrijd tegen Oostenrijk geblesseerd geraakt. Dat masker moeten dragen. Stond heel veel spanning en druk op. Maar toch had ik gewoon gehoopt dat elk toernooi heb ik weer hetzelfde als ik naar Frankrijk kijk. Van tevoren hoop ik dat ze het eindelijk eens anders gaan doen. Met al die kwaliteiten. Maar Frankrijk heeft gewoon een De La Fuente nodig.
Ja.
En of dat Zinedine Zidane is of iemand anders, dat maakt me niet zoveel uit. Maar met zoveel kwaliteit zit er zoveel meer in. En daar ben ik wel teleurgesteld in. En heel eerlijk, België.
Ja.
Dus gewoon ook wel in die bondscoach, Tedesco. Ik snapte het bij de aanstelling al niet helemaal dat ze voor hem kozen. Maar ook als je ziet wat voor keuzes hij maakt, dat hij toch eerder voor een Luke Bakio kiest of een Trossard, terwijl je Doku en Bakayoko hebt.
Ja, inderdaad, dat is als je het hebt over echt teleurstellingen of tegenvallers, dan is het voor mij dat we eigenlijk niet Bakayoko en Doku samen op de vleugels hebben gezien. Want dat had ook weer precies die frisheid kunnen brengen bij een België, waarmee zij zomaar ook, zeg maar, de harten van de neutrale kijker hadden kunnen steken. En echt gewoon een heel lekker ploegje hadden kunnen worden dit EK. En ja, die gasten zijn allebei jong en de potentie van België komt er echt wel weer aan, hoor.
Ja, ik ben benieuwd naar de verdediging, want dat
daar moet toch wel wat gebeuren. Doen.
Ja. Zeker met de Vertongen die stopt en dan blijft er toch wel verrassend weinig over. Dus hopelijk komt daar wel door bij de Club Brugge en de Anderlechts van deze wereld. Maar wel echt teleurstellend. Ja, het hele toernooi zijn we op zoek geweest naar ons team van het toernooi. Kan je dat vaststellen met nog één wedstrijd te gaan? Eigenlijk niet, hè?
Nou, zeker omdat het ook niet zomaar een wedstrijd is, maar een finale. En ja, vaak natuurlijk worden dit soort teams gedomineerd door het winnende team, spelers uit het winnende team. Nou ja, er staan er sowieso een aantal in. Maar ja, ik vind ook eigenlijk, dit is natuurlijk een dagelijkse rubriek geweest. We hebben hier discussie over gevoerd. We hebben ook al vaker gezegd van dit is niet per definitie het beste elftal. Het is, zeg maar, ons beste elftal, waarbij ook bij hoort dat het dus om, zeg maar, beleving gaat en spelers die je in verroering hebben gebracht.
Ja.
En dus ik denk dat we op basis daarvan ook voor deze finale gewoon het Sportpaleis beste elftal kunnen maken.
Ja, in de goal Mamardashvili. Onwijs van genoten. Een van de beste keepers. Hoop dat hij een ontzettend mooie stap gaat maken.
Ja, kan haast niet anders.
Nee, lange tijd een concurrentiestrijd gehad natuurlijk met Gigi Donnarumma, die ook geweldig was. Maar ik ben blij dat dit uiteindelijk onze goalie is geworden.
Ja, zeker. Kijk, Donnarumma is dan toch weer een naam die alweer ook op voor dit toernooi zouden mensen hem opgeven als misschien beste keeper, weet je. Net als met Menja. Maar ja, Mamardashvili, die heeft echt samen met Georgië zo verrast. En ja, niet alleen door zijn goede keeperswerk, maar ook voor mij misschien nog meer gewoon door alle rust die hij uitstraalde. Ik vind dat zo uniek voor een 22-jarige keeper. Ja, hij heeft eigenlijk alles. Lengte, uitstraling, voetballend ook niet te onderschatten. Dat zie je nog wel eens minder. Maar ja, absoluut de terechte man onder de lat hier.
Ja, achterin Karsenik, Ake, Akanji en Kadioglu.
Ja.
Wie zou je eruit willen pikken?
Ja, misschien Karsteniek, omdat dat denk ik toch de naam is die het minst tot de verbeelding spreekt voor de meeste luisteraars. Maar die viel natuurlijk zo erg op met die ene goal dat hij vanaf rechtsachter indribbelde over de middenlijn. Bal opende naar de linksbuiten, zelf doortrok en uiteindelijk bij de tweede paal de voorzet kon binnenwerken. En buiten dat hij zeg maar met die aanvallende impuls van waarde was, was hij ook verdedigend heel stabiel. Want we hebben ook in dit elftal wel eens verdedigers gehad die dan opvielen inderdaad met zo'n soort, met zo'n hoogstandje of met een technische vaardigheid. En Karsteniek is eigenlijk heel compleet geweest dit toernooi. Dus ja, het is een verrassende naam. Ik denk ook niet dat je hem in veel elftallen gaat terugzien, maar toch wel een blijvende indruk op mij achtergelaten in ieder geval.
Back van Slovenië, voor de duidelijkheid. Ja, zelfs zou ik dan wel voor Kadioglu gaan. Ja. Natuurlijk een bizarre carrière, in Jong Oranje gespeeld, maar vervolgens voor het Turkse elftal gekozen, zich ontwikkeld bij Fenerbahçe van aanvaller tot verdediger. Ik weet nog dat hij bij NEC wegging en naar Fenerbahçe ging en dat ik dacht van ja, best wel jammer, want daar gaat hij een beetje ondersneeuwen. Echt wel een ruwe diamant op dat moment. Ja. Maar daar helemaal omgeturnd tot back en zoveel energie, hij bleef maar gaan. Ik weet zeker, hij gaat een hele mooie stap maken. En ik hoop dat het bijvoorbeeld een Dortmund wordt.
Ja, dat zou voor hem fantastisch zijn.
Fantastisch. Hij heeft uitstraling, hij heeft gif. Eigenlijk alles wat ik bij Kukçu had gehoopt, dit toernooi, heb ik gevonden in Kadioglu.
Ja, nee, dat zeg je goed. En bij Kukçu kan het er natuurlijk ook nog op een ander moment uit gaan komen. Maar als je het meer nu...
Ik vond hem zo hard bij Feyenoord in dat laatste jaar. En daar was hij zo'n leider. En dat heeft hij helemaal niet naar zich toe kunnen trekken bij de Turken.
Nee, klopt. En dan over Kadioglu, wat ik ook wel mooi vind, rechtspootje aan de linkerkant. Vaak maakt dat je toch wat beperkt, maar bij hem blijkt dat er helemaal niet uit. Want daar zie je toch, zeker in balbezit, dat het een beetje die oude vleugelspeler is die en binnendoor kan en buitenom kan komen.
Juist, het werkt misschien wel in zijn voordeel.
Ja, dat denk ik ook,
Dus mooi. Op het middenveld, Kroos, Ruiz en Olmo. Ja. Nou ja, je hebt Ruiz zo uitgebreid behandeld.
Ja, dan bij deze over Kroos is al deze hele show natuurlijk genoeg gezegd. Heb ik ook zwaar van geloofd. Maar ja, Dani Olmo, toch wel een van de verrassingen ook van dit EK. Die natuurlijk aanvankelijk op de bank plaats moest nemen bij Spanje. In zijn invalbeurten wel constant al dreigend en goed was. Maar ja, vanaf het moment dat Pedri die doodschop kreeg, eigenlijk van Kroos notabene. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij Olmo toch een plekje in het elftal hebben kunnen geven.
Ja, fantastische speler die echt er bovenuit stak op zijn eigen manier. En dat is in dit Spanje heel erg moeilijk. Men trok het best wel naar zich toe. Ook weer met bepalende momenten zoals die aanname binnen de 16.
Waar die goal uitkwam
In de halve finale. Schitterend. En Kroos ook gewoon heel bijzonder.
Ja.
We hebben het vaak genoeg inderdaad over hem gehad. Maar fantastische speler. Gewoon sieraad voor de sport. Ja. En inmiddels, ik zag gisteren op Twitter of op Instagram en iets langskomen dat met het team van het toernooi van het EK 2004 of het EK 2008 of zo. En dat zetten ze dan weg tegen de nieuwe generatie, weet je wel. En ja, daar zie je zoveel voetbalnostalgie. En nu zitten we met al die young boys of zo. En dan word je tegelijkertijd zelf ook oud. Ja. En dan hunker je wel eens terug naar vroeger. En dat steeds meer van dat soort mooie spelers nemen afscheid. En tuurlijk is er dan weer ruimte voor nieuwe mooie spelers, maar dat is toch allemaal moderne voetbal.
Ja, en Toni Kroos was misschien ook al een beetje nostalgie in het moderne voetbal.
Precies.
Een beetje vintage of zo voelde die aan, toch? Ja. Met zijn eigen stijl en die passing en zoveel rust. Er zijn weinig spelers die dat konden en kunnen op zijn niveau. En die man stopt op zijn absolute hoogtepunt. Ja. Nog na een Champions League winst, basisspeler bij Real Madrid. Cruciale schakel in het Duitse elftal. Dat eigenlijk, dat je nu stopt. Maar aan de andere kant, het houdt de legende Toni Kroos alleen maar groot natuurlijk.
Zeker. De aanval, Jamal, Weghorst, Gakpo.
Ja, oranje getint, kunnen we wel zeggen.
En voelt uiteindelijk wel een beetje onaf. Voor mij, als ik naar deze aanval kijk, van dit is wel een aanval dat als we de finale hadden meegepakt, dat daar verschijnt nog wel wat zou gaan gebeuren.
En Williams, die hoort hier natuurlijk ook in. Kijk, Williams, we kunnen live natuurlijk nog even gewoon Cody Gakpo in de spits zetten en Williams op links buiten.
Kijk,
onvoorbereid, maar dan krijg je wel meer allure in het elftal.
Want ik vind Williams ook ontzettend van genoten. Ja. En meermaals gezegd, als hij de bal krijgt, heeft hij direct die drang naar voren, de één op één zoeken. Maar is ook niet vies van gewoon functioneel de bal terug. En die kom gaan maken, maar kom dan van houdt, maar dan moet hij 10 keer sneller. Ja, precies. Ja, laten we dat doen. Williams op de buitenkant.
Bij Liverpool ook wel eens in de punt gespeeld.
Ja, zeker. Dat kan hij invullen. Zeker. En toch een van de topscorers dit
toernooi. En het mooie is dan ook, dan kunnen we Weghorst gewoon als super sub houden. Want dat is uiteindelijk toch zijn beste rol. Hè?
Zijn beste
rol. Hij moet niet in de basis.
Maar dit moet voor hem wel pijn doen. Het zicht van de haven gewisseld. Maar inderdaad. Goed. We hebben veel berichten gehad, dit toernooi. En ik moet zeggen, dat heb ik ten aller tijde gewaardeerd. Of dat nou op Twitter was, of dat nou op Instagram was, of dat nou per mail was. En heel soms komt er een bericht binnen dat je denkt van, ja man, dit is... ze zijn sowieso allemaal leuk, maar sommige steken er dan iets bovenuit of zijn echt hard of is net wat meer moeite ingestopt. Ja. En wij kregen een mail en die wilde jij wel even behandelen.
Ja, zeker. Dat is van meneer Hofman. En hij,
in Tim?
Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, ik denk dat hij, dat zullen we zo horen, dat hij iets ouder is. Okay. En de onderwerpregel is bedankt, uitroepteken. Dat is natuurlijk al mooi. En dan zegt hij, Lars en Thijs. Ik dacht, nu het feest voorbij is en Nederland naar huis moet, is het een goed moment om jullie te bedanken voor jullie prachtige podcast. Ik heb iedere dag trouw geluisterd en ben onder de indruk van jullie analyses, passie, humor, creativiteit en moed. Bijvoorbeeld ook door te zeggen dat jullie het mis hadden in Top of Tobbe. Daar zijn we ook kritisch in geweest natuurlijk. Hè? Ik ben een voetbalfan die ongeveer jullie leeftijd had toen Nederland het EK won in 88. Mooie tijden en ik gun het iedereen om een keer zoiets mee te maken. Misschien over 2, 4, 6, 8 of 10 jaar. Bedankt nogmaals van een fan op afstand. Misschien jullie wel jullie meest remote fan of all in Sydney, Australië. Cheers, meneer Hofman.
Ja, vet. Bedankt meneer Hofman voor deze prachtige recensie, prachtige woorden. Ja, we ook... Hij is echt op leeftijd al. Als hij onze leeftijd had in 88. Ja, nee, gewoon een stukje ouder dan
Dat
dan
is gruwelijk. En dat heb ik ook nog wel onderschat bij het feit dat we natuurlijk ook gewoon een radioprogramma zijn gaan maken. Ja. Want we hebben ook meerdere mailtjes en berichten gekregen van... Hey, ik kwam toevallig, zat ik in de auto en ik kwam op jullie programma. En dit is echt wat ik miste. Voetbal inhoudelijk, maar wel gekoppeld met humor. Hè? Eigenlijk precies die balans waar we naar op zoek zijn gegaan. Mm. En dan zie je dat, ik denk vanuit onze vorige podcast... En zo, dat was op de achtergrond van waar eigenlijk allemaal leeftijdsgenoten van ons, denk ik, die luisteren, of grotendeels. Dat kunnen we ook uit de data natuurlijk, hebben dat ook wel gezien. Ja. En nu denk ik dat we voor, of dat weet ik eigenlijk zeker, dat we voor een veel breder spectrum, dat ook zeg maar 50-plussers dit interessant vinden. Dat je eigenlijk een heel nieuw publiek hebt aangeboord, waaronder dus meneer Hofman vanuit Australië. Maar dat is schitterend en een mooie bijkomstigheid van het feit dat het en radio en podcast is, denk ik.
Hey, dank daarvoor en dank voor alle andere mooie berichten. Wat gaan we na dit EK doen?
Ja, dat is een goede vraag.
Wat weken rusten?
Ja, dat is in de eerste plaats belangrijk. En daardoor moest ik wel lachen dat jij zei van... ja, tot ongeveer 12 augustus heb ik hem vrijgepland. En dat is geen toeval natuurlijk. Nee. Want je refereerde er al aan, dan begint het Eredivisie weekend weer. Wij hebben natuurlijk vanaf april tot het EK een sportbreed programma gemaakt. En we hebben wel gemerkt dat uiteindelijk niet alleen in de luistercijfers, maar ook in onze eigen genoegdoening en waar we de meeste energie van krijgen, is toch wel voetbal als hoofdmoot. Waardoor we hier eigenlijk kunnen primeuren dat het Sportpaleis in het vanaf 12 augustus, is dat die zondag dan? Vanaf 12 augustus op de zondagavond als radioprogramma zal verschijnen en vervolgens direct daarna, dus zondagavond, maandagochtend,
11 augustus,
waarin we eigenlijk terugblikken op het voetbalweekend. En dat gaat de hoofdfocus op de Eredivisie. Maar ook als er in La Liga mooie wedstrijden zijn. We krijgen in Engeland volgend jaar de ontmoeting.
We zijn echt niet Arne blind Slotter, voor de rest.
Erik ten Hag. Nee, dat wordt echt voetbalbreed.
Want dat heb je in voetbalpodcast natuurlijk heel veel. Nou ja, ik heb jarenlang over Ajax gepraat. Jij het laatste jaar daarbij gekomen. Je hebt ook veel podcasts die specifiek Eredivisie doen, specifiek dat. Ja. Maar we gaan gewoon dingen die ons aanspreken. Ja. En dat zullen we ook communiceren van... volgende week gaan we naar Manchester United Liverpool kijken. Kijk vooral mee.
En eigenlijk, omdat het in het verlengde ligt van hoe wij dit EK natuurlijk samen hebben beleefd. Dat je laat je soms verrassen door dingen die gewoon te mooi zijn om niet te bespreken. En dat we denk ik nu ook een achterban hebben opgebouwd die stijl heel erg kan waarderen. Dus een beetje soms analytisch ernaar kijken, maar ook met Top of Tobbe. Als er ergens iets raars of iets geks gebeurt, dan is dat ook heerlijk om uit te kunnen lichten. Dus super diverse en dynamische voetbalshow, denk ik.
Ja, we hebben heel erg veel zin in. En dat is oprecht geen leugen. Ik ben blij dat het even vakantie is. Maar wel heel erg veel zin in. Vanaf 11 augustus gaat dat dus weer allemaal los. Dan is het tijd voor een dankwoordje. Hè? Wij zijn YourSafe uiteraard dankbaar voor deze prachtige kans. En in bijzonder Joost, Giel en Daniel voor het vertrouwen. Een maand lang dagelijks show maken bleek topsport, maar we hebben van iedere seconde genoten. Dylan, onze technicus, bedankt voor de techniek en montage. De vele vrienden die we dit EK hebben gemaakt, van Willem Vissers tot Jaap Reesema en van Maarten Wijfels tot Hedwiges Maduro. Bedankt voor de mooie gesprekken, interactie en input. Ook grote dank aan de vrienden van Cruijff, Ferenc, Stephanie voor hun support en het aanbieden van de prachtige winactie. En tot slot de grootst mogelijke dankbaarheid aan al onze trouwe luisteraars. Onze luistercijfers zijn dit EK door het dak gegaan, zowel in de podcast als live op de radio. En ook de interactie met jullie was schitterend. We hebben genoten van de vele Cruijff-inzendingen en al jullie mooie reacties, zoals gezegd. Blijf nou ons luisteren en volg ons op de bekende kanalen, om ook in het nieuwe seizoen niets van het Sportpaleis te missen. Ja, ik heb ervan genoten, Thijs. Tot de volgende.
Tot de volgende en pak je rust.
Ciao.
En daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0. Schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in. En een hensbal, strafschop. Zo, wat een start is dit, zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby. Nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door Dumfries, Weghorst, wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederlands elftal van Memphis Depay.
Weghorst, ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens, Dumfries. Oeh.
Hij is terug, Jorginho Wijnaldum. Opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.